Goedenavond.
Hallo. Hallo, hallo, hallo.
Ik zou de aflevering willen openen met de vraag of je nog het EK gekeken hebt. Nederland, Turkije, maar dat zou een beetje gek zijn gezien we die samen gekeken hebben.
Ja, dat is een beetje wat vergeetachtig zijn van jou. Nou, we hebben gekeken, was leuk. Was een leuke wedstrijd. Niet geen goede wedstrijd, maar wel leuk dat we gewonnen hebben. Dus vandaar dat het leuk was.
Ja, precies. Ik ben blij dat je gewoon we zegt. Dat is wel toch niet het ze gewonnen hebben ofzo. Of dat soort
dingen. Ja, nee, het is onzin. Het is we. Nee, ik vond het werd wel echt slecht voetbald, vooral door Turkije. Die keeper sloeg echt nergens op. Hè. Die trapte gewoon de bal elke keer maar ergens heen. Ik kwam er meer dan gewoon 80% van de tijd uit bij Nederland. Die waren gewoon niet van plan om te voetballen, die gasten. En die hebben toch wel gescoord door een fout. Dat is wel jammer. Of niet al door een fout, door de corner die onnodig was. Dat was een fout.
Ja, die corner was zeker onder. Die Dumfries, die zat niet helemaal op te letten.
Nee. Maar verder, die corner was gewoon, was gewoon een prima corner die ze genomen hadden. Dus dat is prima. Maar gelukkig heeft Nederland wel gewonnen. Het werd wel spannend op een gegeven moment.
Ja, op het einde was het wel met heel veel kunst en vliegwerk op een gegeven moment.
Ja, er was nog één goede kant. Een van de gestoorde redding van dingetje. Bartje, hoe heet hij nou?
Bartje. Bart?
Verbrugge.
Ja, nee. die van de Ven of zo, voor die ook heet. Die bal nog een keer van de lijn haalde.
Ja, dat was ook echt briljant verdedigd. Nee, er zat er een hoop goeds in. Er zat ook echt een hele hoop matigs in.
Die gast is kennelijk de snelste speler van de Premier League.
Nou ja?
Die van de Ven. Ja.
Is het verdediger? Nee toch?
Ja, linksback.
Ja. Oké. Okay.
Gast is gewoon razendsnel, kan ik.
Jezus. Maar dan ben je echt fucking snel. Je zit er lui tussen, die zijn echt ongelooflijk snel. En dan zijn nog een keer de snelste van hen allemaal.
Maar er zijn ik had ook zo'n filmpje gezien waar die gast dan het hele veld overstak. En echt, dat is echt niet normaal. Die gast is echt gewoon enorm snel.
Nee.
Dat wist ik niet. Maar,
goed dat hij erbij is. Ja. Ik ben wel echt benieuwd hoe tegen Engeland, hoe het gaat starten. Want die Koeman die liet allemaal hints vallen, vonden dan die lui in ieder geval in die studio. Wie was het? Van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. Die vonden dat je moet tussen de lijntjes doorluisteren bij Koeman, zeiden ze dan. Die had dan gezegd, volgens hen, dat ze zouden starten met een andere spits.
Ja, het zou kunnen.
Met Wout. Onze Wout.
Op Zirikzee.
Ja, maar die debuteerde toch, de vorige wedstrijd?
Ja, die debuteerde.
En dan gelijk starten die wedstrijd erop met hem in de basis. Lijkt me echt een fucking slecht idee om hem dan penalties te laten nemen uiteindelijk. Als het je tweede wedstrijd voor Nederland is. Omdat, ik weet niet hoe koelbloedig die gast is. Maar... Ja,
misschien is hij echt een specialist.
Ja, dat klopt. Killer.
Ik weet het niet.
Ja, die penalty. Oh ja, je had die penalties gezien van Engeland. Ik niet. Maar ik had die van Frankrijk. Was het Frankrijk? Ja, van Frankrijk had ik die gezien tegen Portugal. En daar zaten een partij goede penalties tussen, joh.
Die Engelsen weten wel echt ook hoe je een penalty moet nemen. Zaten er allemaal gewoon zonder twijfel in zo'n beetje.
Ja. Ik heb hele slechte herinneringen aan penalty reeks altijd. Tenminste het kijken ervan. Ik heb er nooit in een reeks meegedaan uiteraard.
Nee?
Ja, jawel. Gewoon een beetje penalties oefenen. Maar. En dan vind ik het altijd wel... Ja, aan de ene kant, ik snap wel dat... ik snap dat die druk heel groot is en allemaal dat soort dingen, maar ik kan er een penalty redelijk inschieten, weet je wel. En ik krijg er niet tientallen duizenden euro's per week voor om daar te staan. Vind ik eigenlijk best wel raar hoe weinig die er dan in gaan, maar goed.
Maar probeer maar eens een penalty in te schieten tegen echt een professionele keeper.
Nee, tuurlijk, maar ik kan er wel een penalty inschieten tegen iemand... Die net zo slecht is in voetbal als ik, weet je wel. Dat die op mijn niveau is.
Maar ja, de marges zijn gewoon...
Ook op bijvoorbeeld een zaalvoetbalgoal. Gewoon echt zo'n kleine goal. Mm. Dan lukt het ook nog wel. En niet die hele kleine waarmee we altijd spelen, maar een beetje zo'n regulair...
Ja,
een normaal ding. Dan kun je daar gewoon penalty in rammen. En die dingen zijn vet klein.
Maar nee, dat klopt.
Snap ik dan niet dat die gasten dat... zijn in ieder geval altijd raak moeten zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, dat de keeper hem heeft, vind ik altijd wel acceptabel. Maar...
Ja, klopt. Maar als je meer, ja, als je zeg maar meer op de uiterste moet...
Nee, dat snap ik
dus
allemaal.
Dus als je weet van hij moet echt strak in de hoek, anders heeft die keeper hem.
Nee, dat snap ik wel, ja, dan, Arjan.
Dat is maar net toch. Bij het paalgaard. Ja, dan is net,
dat snap ik. Ja, oké. Okay, ja, goed. Maar heel erg, zo weet ik veel, 10 meter over. 5 meter over, 2 meter. Ja,
dat is echt belachelijk.
Dat is wel echt extreem.
Of zoals die een zo'n gast van Zwitserland die penalty nam tegen Engeland met zo'n superdebiel mini aanloopje en dan zo'n heel zacht balletje waarbij praktisch door op midden die de keeper gewoon makkelijk had.
Ja, want dan was ook zo, hij probeerde ook zo'n beetje te stoppen en zo. En ik snap echt niet waar die gasten dat vandaan hebben. Dat opeens al met dat rare gestop en zo. Dus knal hem er gewoon snoeihard in.
Als je het goed doet, dan kun je wachten met schieten tot de keeper een hoek heeft gekozen.
Ja, maar ja, dan moet je van jezelf weten dat je dat niet kunt, weet je wel.
Ja, nee, dat is het. Dus je moet dat wel goed kunnen, anders dan moet je het ook niet proberen. Want dan
misschien dacht ik, probeer eens wat. Het ziet allemaal zo makkelijk uit.
Je weet het niet.
Lijkt wel mooi. Nee, EK is wel leuk. Wel cool dat het zo ver gebracht hebt. Maar ja, het zegt nog steeds weinig. Want die andere lui hebben het ook zo ver gebracht. Dus moet wel billen knijpen woensdag, denk ik.
Finaletje. Weet het? Nederland-Spanje.
Ja, of, als bruggetje, Nederland-Frankrijk.
Ja, dat zou wel minder leuk zijn.
Ik denk dat het... Dat de voetbal kijken al een stuk leuker is dan alle discussies die wij hebben gehad. Maar dat heb ik vorige keer geteased. Wij hebben onze finale gehad. En de winnaar is iedereen. Maar de uitkomst is dat we bij Gobuni en Yescapa doorgaan met het Ruby on Rails platform voor ons rental platform. Ik had het jou al een keer verteld. Nice. Maar goed, maar het is wel echt nice. En... Ik had het jou al verteld, dus je wist het al. Het was geen surprise meer. Maar het was, het is wel erg fijn dat sowieso dat de keuze gemaakt is. Maar ik denk wel echt dat de goede keuze gemaakt is.
Ja.
En de andere technologie dus van andere teams. Van Python en front-end teams van Yescapa. Die gaan dan daaromheen, dat noemen we dan satellites. Gaan ze ondersteunende dingen bouwen. Bijvoorbeeld integraties met API's of alternatieve of andere mobiele apps. En het onderhouden van de hybrid applicatie wij maken. Als er bijvoorbeeld, weet ik veel, toch native elementen in moeten komen. Dan kan dat team natuurlijk dat bouwen, dat mobiele team. En dat soort dingen. Dus dat is nu het startpunt van de migratie die we gaan doen. En ik denk wel echt dat het de juiste keuze is. Anders had ik het duidelijke voorkeur voor Ruby on Rails is de algemeenheid. Maar ik denk in dit geval dat het gewoon echt heel erg aansluit bij wat je allemaal moet doen. Dus bij zo'n groot platform, zo'n start-up, scale-up, heb je heel veel ondersteunende activiteiten die dan waar eigenlijk je de juiste technologie wil kunnen kiezen. En ik denk dat je juist in het platform zelf wil je vooral stabiliteit en uniformiteit hebben. Dat realiseer je dan weer met het Rails team, wat gewoon full stack kan bouwen. Dus kun je eigenlijk alles bouwen wat je nodig hebt. Maar je kunt dan, het idee is dan dat je dan een cognitieve lading kan verlagen door dus dingen te outsourcen naar die andere teams, waar nodig. Dus denk aan het importeren van allerlei marketingdata van verschillende marketingplatformen of zo. Of ze integreren met allerlei API's van hetzelfde soort. En dat je daar dan een uniforme API voorzet waar het platform dan mee integreert. Dus dat scheelt weer in implementatietijd in het Rails platform en dat soort dingen.
Ja, klinkt goed.
Heb je nog vragen? Oude dingen die je wil weten hoe het gegaan is? Ik weet niet, ik zit al zo lang in. Ik heb je natuurlijk ook al dingen verteld, dus dat maakt het ook voor jou misschien wat lastig. Maar...
Ja, precies. Maar ik zit even te denken wat ook interessant is voor de vele luisteraars.
Nee, alleen voor jezelf. Hè. Je moet alleen naar jezelf denken. Okay, en dan rolt daar uit dat het voor iedereen interessant is.
Ja, nee, wie weet. Maar het is, er zijn natuurlijk best wel veel developers aan de Yescapa kant van van het bedrijf. Mm. Maar die gaan dus, hoe noem je het nou? Satellite-achtige dingen
bouwen.
Maar is dat, zij hadden meer developers geloof ik dan de Kobuni kant van het.
Ja, twee keer zoveel.
Is daar genoeg te doen voor hen dan eigenlijk?
Dat is een goede vraag. Dat is de uitdaging ook. Dus onze insteek was dat er niemand weg hoeft.
Uh-huh.
Dus is het de uitdaging om genoeg werk te creëren. Maar je weet natuurlijk niet wat mensen doen. Hè. Dus ze kunnen alsnog, zelfs Ruby on Rails programmeurs zouden kunnen zeggen, een deel ervan van ja, laat maar zitten, weet je wel. Drie keer zo'n groot team in totaal, heb ik geen zin in. Of weet ik veel, ik heb een andere baan gekregen, weet ik veel, allemaal dat soort dingen. Dus ze zouden alsnog kunnen bepalen, ik ga weg. Maar uiteindelijk iedereen die overblijft, daar moeten we genoeg werk voor creëren. En in het begin zullen we heel veel werk aan de migratie hebben. Dus dan, je moet zorgen dat al die adverteerders en reizigers van de verschillende platformen uiteindelijk dus op die ene technologie terechtkomen. Dus er moeten bepaalde features gebouwd worden die aan het Jaskawa platform zitten die wij niet hebben. En als we niet alles één op één overnemen, moeten we dus op een manier bouwen dat het compatible is of juist ervoor kiezen dat het niet compatible is. Er moeten allerlei van dat soort dingen moeten gedaan worden. En dan uiteindelijk moeten we er dan voor zorgen dat er in zijn algemeenheid genoeg werkers. Maar ja, we zouden bijvoorbeeld ook bepaalde acquisities kunnen doen. Waardoor dat dan niet per se nog aan zo'n platform of die satelliet hoeft te gebeuren. Maar dan heb je opeens een heel nieuw ding wat je kunt gaan ondersteunen. Okay. Maar als dus iedereen blijft, laten we zeggen dat we migratie doen en we doen geen acquisities of whatever. Dan moeten we genoeg werk creëren in het extraheren van... extraheren en creëren van services. Ik heb bijvoorbeeld denk aan die KYC dingen. Dat is gebruikt voor Know Your Customer dingen. Dus waar je dan, als je bijvoorbeeld bij Airbnb en bij ons ook, als je dan iets wil huren, dan afhankelijk van wanneer moet je dan moet je jezelf identificeren. Dan wordt bijvoorbeeld je paspoort gecontroleerd. En de meeste bedrijven, wij ook natuurlijk, sourcen dat out naar laten we zeggen Stripe of Onvido. Je hebt dan verschillende diensten. Maar het kan ook zijn dat er bepaalde regio's die niet werken, maar dat er een andere provider is. Of dat bijvoorbeeld de ene provider net bepaalde features heeft die in bepaalde gevallen wil kunnen gebruiken en in andere gevallen een andere provider. En daar vind ik op zich een service wel een redelijk ding wat je kunt maken. Dus dan laat je bijvoorbeeld in dit geval het Python team integraties maken met allerlei verschillende services. En dan zorg je dat er één uniforme API voor zit. En elke keer dat ik dat aan mensen uitleg, denken ze, oh ja, dat is wel logisch. Ja, dan is het wel goed, hè? Zo'n splitsing of zoals dat een service is. En dan zeg ik ook over nee, helemaal niet. Want je kunt dat ook gewoon in je code doen natuurlijk. Je kunt gewoon je code op een manier organiseren dat je dat ook zo hebt. Dat je gewoon één interface hebt naar die verschillende adapters die je daaronder hebt zitten. Ja. Maar in dit geval is het voordeel dus dat we zo'n extra team hebben. En dan... Want je levert wel degelijk iets in, hè? Want je moet dan zo'n service in de lucht krijgen. Dan zit infrastructuur bij en dat gaat over meerdere lagen. In plaats van dat het allemaal bij één team zit. En als je dan opeens toch erachter komt dat je iets nieuws nodig hebt, kun je het weer niet makkelijk toevoegen aan elke service die je tot dan toe hebt gebruikt. Dus het heeft wel degelijk nadelen.
Ja, nee, ik snap. En je hebt natuurlijk, het is ongetwijfeld van beide kanten... is er wat overtuiging? Zijn er wat overtuigingspogingen geweest van waarom het ene platform en misschien ook wel de ene stack de meest geschikte kandidaat was? Hm. En zijn er daarbij ook mensen of van de ene kant of van de andere kant zo enthousiast geworden dat ze denken van nou, ik ga toch dat Ruby on Rails, dat lijkt me wel wat dat. Dat wil ik wel eens een keer proberen. Of andersom misschien dat mensen die uit het Ruby on Rails team nu denken van... ik wil eens een keer kijken naar naar Python en daar ook meer van leren.
Ja, je bedoelt bij de devs. Ja, nee, op zich zijn de developers individueel niet echt betrokken geweest bij de discussies. Terwijl zo dat we natuurlijk... Ik heb in ieder geval het Ruby on Rails team redelijk up-to-date gehouden wat betreft... de ontwikkelingen. Er zijn ook wel degelijk mensen die het wel echt interessant lijkt om in beide kanten iets te doen. Alleen is de compatibility van Rails... het is ander werk. Want je hebt bijvoorbeeld als je een back-end developer bent, alleen maar, dan doe je dus maar een fractie, of in ieder geval, doe je maar, laten we zeggen de helft, maar het is natuurlijk niet zo, en doe je maar een klein deel van wat een full-stack developer doet. En als jij dus als full-stack developer denkt van, ik wil wel eens wat Python doen, dan zou je het eigenlijk bijna alleen maar om de taal doen. Want dan zou je zou namelijk verder een veel kleiner bereik hebben in waar je mee bezig bent. Of je moet dan ook gelijk zeggen, ja, dan doe ik er ook gelijk wat van die view en andere dingen bij. Dus dat, wat dat betreft is er niet zoveel interesse vanuit full-stack developers naar die kant.
Mm-hmm. Maar andersom?
Ja, dus er is wel één iemand die heeft ook Python geleerd en die heeft het met name gedaan om machine learning-achtige dingen te doen. En we hebben ook dus, ik had een AI-team opgericht, dus dat vindt geen ook wel echt interessant van ons team daar ook aan mee te doen. En andersom is er, in ieder geval tot nu toe heb ik van met Python-developers gesproken, die dan ook echt gevraagd wat hadden die campingtrip. En die vroegen dan van, hoe is het dan om... om een full-stack developer te zijn, weet je wel? Van, hoe voelt dat dan? Van, het is wel echt super chill. Maar je bijvoorbeeld in wat jij dan kunt proberen, omdat je natuurlijk in Python werkt, is HTMX gebruiken. En dat is een beetje de turbo soort van de Python-wereld gebruiken. Heel veel mensen gebruiken daarin HTMX om dezelfde soort dingen te doen. En dat vonden ze ook wel echt interessant. Dus die interesse heb ik wel gezien. Dus vooralsnog tijdens die discussies in ieder geval gebleken dat er zeer, 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 zeer weinig animo is van de front-end teams om daar überhaupt iets met Ruby on Rails te doen. Want het wordt toch wel gezien als iets ouderwets of stoffigs of wat dan ook. Dat vind ik redelijk kortzichtig. Maar weet je, uiteindelijk denk ik dat het een kwestie is van gewoon zien wat je met allerlei dingen kunt. Bijvoorbeeld die turbomorphing en allemaal dat soort dingen. Ja, weet je. Als je gewoon dat ziet gebeuren in je eigen bedrijf nu, dus dat moet steeds meer het geval gaan zijn, dan kun je hooguit, in het ergste geval verwacht ik dan enige waardering, zeg maar. Dat je denkt, oké, leuk voor jullie dat jullie daar zo lekker in kunnen werken. Dat denk ik het minste wat je kunt verwachten. Maar hopelijk ook al wat kruisbestuiving, weet je wel. Dat developers die nu dat niet gewend zijn, denken van, Ruby on Rails is wel echt cool. Goede dingen gebouwd. En andersom is ook wel leuk als je, weet je, bijvoorbeeld in de mobiele apps of zo, als je echt een hele rijke offline ervaring wil creëren of zo, dan is gewoon echt native mobiele technologie wel echt wel echt iets moois. Of als je web extensies of zo wil bouwen voor browsers, dan heb je, dat is een van de weinige domeinen waarin ik niet echt waar ik dan niet echt zie gebeuren in Turbo en zo, dat je dan een goede web-extensie kunt bouwen. En verder kan ik niet zoveel bedenken waarom je front-end framework zou moeten gebruiken. Maar misschien is het dus ook wel goed voor mij om te zien waarvoor je het wel zou willen gebruiken.
Ja.
Maar, ik kan me echt heel weinig voorstellen waarom je dat zou willen. Dus ben benieuwd of dat in de jaren sinds dat ik het gebruikt heb veranderd is.
Ja.
Waarschijnlijk
ik heb
niet.
Het idee dat er een beetje weer een omzwaai is richting de monoliths.
Ja, dat is wel zo. Maar ja, ik vraag me af, want er zijn nu zo ontzettend veel front-end developers. Dat was ook wel grappig. Ik luisterde Startups for the Rest of Us. En dan had die gast zijn podcast. En die had zo'n founder van een tackle van een development training platform, gewoon een website waar je kunt leren developen. Had hij te gast. En hij zei dat, die gozer zei dat, hij doet Go en Python, leren ze dan mensen. En hij zei, hun focus is dus op back, of wat tussen aanhalingstekens back-end technologie leren. En daar zijn blijkbaar, hebben ze bijna geen concurrenten. Dus hij zei dat bijna alles is gericht op front-enders. Alles HTML, CSS, JavaScript. Zowel van die bootcamp-achtige dingen, maar ook gewoon op web dingen leren, is allemaal gericht op front-end technologie. Dus wat dat betreft, als je dan denkt, dit is een ommezwaai inderdaad, dat zie je wel een beetje. Het is wel echt zichtbaar dat er mensen daarmee bezig zijn. Maar ik vraag me even wel, hoe dat eruit gaat zien als er zo ontzettend veel mensen in de tech-wereld dat allemaal geleerd hebben in recente tijden.
Ja, goeie vraag. Niet heel goed, denk ik.
Ja, je hebt bijvoorbeeld ook die no-code platformen, wat Superbase en zo, is allemaal best wel cool. Maar uiteindelijk is het tot een bepaalde schaal is het natuurlijk prima. Hè? Het is gewoon Als je weet ik van start-up wil creëren, kun je waarschijnlijk prima echt weet ik hoeveel jaar vooruit met zo'n platform. Maar hun verdienmodel is uiteindelijk dat je bijvoorbeeld als je boven een bepaald aantal maandelijks gebruikers komt, gaat de rekening opeens keihard omhoog. Of als je boven het x hoeveelheid data gaat en zo. Dus voor bedrijven zoals die waar wij voor werken, zou zo'n platform echt debiel duur zijn. Maar ja, als je wat laten zeggen 5 jaar lang bouwt in zo'n platform, kun je dan überhaupt die switch maken naar iets anders als je daar geen verstand van hebt? Nee. Dus dan vraag me wel echt af hoe dat, ook al is het de server-side rendered, het is waarschijnlijk server-side rendered via een JavaScript iets. En dan zit je op een gegeven moment aan zo'n limiet als je niet allemaal ervaring hebt opgedaan met interacties met databases en zo. Als het allemaal maar een beetje zo off-the-shelf spul is wat je gebruikt. Ik vraag me erg af waar dat allemaal heen moet gaan.
Ja, dat snap ik. Dat deed ik wel een beetje.
Wij gaan ook nog mee te maken krijgen dat we dan, weet ik veel, hiring willen gaan doen. Jij en ik bedoel ik dan gewoon in onze carrières. Dat dan, ja, ik weet niet, op een gegeven moment. Ik heb geen idee. Ik vraag me ook af, gaan de mensen weer Rails leren of zo? Of dan, weet ik veel, Django of whatever. Zo van die meer. Echt wat je nu dan tussen aanhalingstekens. Ik geloof niet echt in het onderscheid tussen back- en front-end. Maar wat zeg maar de technologie die bestempeld wordt als back-end-achtig iets. Ja, ik vraag me erg af. Dus ik zie diezelfde ommezwaai als jij ziet. Maar ik vraag me wel echt af van hoe dat echt gaat uitpakken. Want het is niet naar wat wij doen, denk ik. Dat het daar helemaal naartoe is.
Nee, waarschijnlijk niet. Ja, ik weet het. Ja, ik vind het is lastig te voorspellen, zeg maar. Het blijft wel gewoon. Ja, er blijft nog steeds wel gewoon echt een hele grote enthousiaste groep mensen daarmee werken, zou ik maar zeggen. En er komen ook wel wat nieuwe mensen bij, maar het is inderdaad ja, minder populair onder junior developers. Maar ja. Ja.
Ja dus, ik denk dat in ieder geval het risico wat ik nu zie, is dat het heel erg dat server-side rendered nu, dat die een soort van de back-end, zoals die nu ontstaat bij heel veel mensen, dat die heel geen handen gaat zijn van allerlei bedrijven die daar een gigantisch, voor hen heel mooi verdienmodel van hebben. En dat kan, ik weet niet wat voor invloed dat gaat hebben op de markt. Van of het is dan onmogelijk geworden om iets groots op te zetten, of het gaat heel veel werk kosten. En het is ook een beetje pre-optimization om dat anders te doen. Hè? Want stel je voor, je kunt gewoon 5 jaar vooruit met een of ander serverless back-end platform. Ja, dat is ook gewoon prima. Dan moet je eerst een beetje valideren of het idee wel klopt. En dat heb je dan allemaal gedaan. En dan in worst case moet je geld ophalen om genoeg developers aan te nemen om die back-end dan te bouwen, weet je wel. Dat is misschien ook gewoon prima. Dus ja, misschien is het probleem er niet. Maar ik denk wel dat er een beter antwoord moet zijn dan van die serverless platformen. En Ruby on Rails blijft denk ik gewoon relevant. Dus ik denk voor ons direct heeft het niet zoveel invloed op wat wij kunnen doen. En misschien komt Rails ook wel weer een schwung dat mensen weer wat Rails gaan leren. En zo, omdat ze zeggen, oh ja, weet je wat, kunnen wel voor die halve stacks gaan waar je dan vooral die front-end frameworks nog steeds gebruikt, maar die dan worden gerenderd op het server. Maar we kunnen ook gewoon die tech gebruiken waarbij je met één regelcode opeens een multiplayer ervaring creëert. Dus dat, ja.
Ja, precies, het. Ja. Ja, het. Ja, je bouwt inderdaad gewoon heel vaak halve applicaties met die front-end frameworks.
Ja.
Dat is, je kunt, ja, tenzij je zegt van ik heb geen communicatie met een server nodig, dan is prima, maar.
Ja, ja maar wel, dan heeft het ook gelijk een stuk minder waarde. Ja, weet je, de dingen die wel werken, dat is, wat je nu ook trouwens best veel ziet, zijn van die lui die iemand een habit tracker of een sport tracker maken en dan, dat slaat alles lokaal op en zo, dus dan in, weet ik veel, local storage in je browser en allemaal dat soort dingen. En ik denk elke keer van ja, dan ga je dat gebruiken en op de een of andere reden fuck die storage een keer. Want dat, ja, die sessie gaat verloren of je moet een keer je browser data clearen of weet ik veel wat. En dan is opeens alles weg. Dus dat is ook echt vet debiel om daar dan alles in te doen. Ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo... ik denk niet dat het heel negatief is. Het klinkt alsof ik heel negatief naar de toekomst kijk. Maar ik denk dat er een hele hoop mensen van een koude kermis thuis gaan komen. Die nu al die front-end cursus hebben gedaan en zo.
Ja, nou ja, goed. Weet je wat? Je kunt er altijd natuurlijk nog dingen bij leren.
Ja, ja, dus klopt.
Het is allemaal geen...
Ja, maar dan leer je wel echt iets dan leer je dus de kans dat je dan denkt van, oh ja, weet je wat, ik heb ooit een cursus gedaan voor een React cursus gedaan en nu heb ik allemaal shit in React gebouwd en bla bla, oh, en nu kom ik wel tegen die limieten aan dat je dan denkt van, weet je wat, ik ga gewoon echt lekker makkelijk bouwen en alles full stack en Rails doen. Die kans is veel kleiner dat je die keuze maakt dan dat je zegt, oh, dan ga ik maar net genoeg Python of weet ik van wat leren om dan een beetje dingetjes op te slaan. En dan weet ik wel, dan vergeet je dat je iets over SQL injections. Dat soort dingen, weet je wel. Dan heb je nog steeds die scheiding erin zitten. Dus dan leer je nog steeds niet hoe je in één integraal ding iets kunt maken. Dat zoals het bij Rails wel zo is. Maar ja, ik vind het verder het allemaal... Boeit mij het. Ik heb mijn tech stack al gevonden die ik wil gebruiken.
Ja, precies. En hoe het over 10 jaar is, zien we het allemaal weer.
Ah, en nog steeds waarschijnlijk Ruby on Rails. Ik kan me niet voorstellen dat dat gaat veranderen.
Nee, dat denk ik ook niet, maar je weet het niet.
Ja, hooguit als de, waar we het ook al eens over gehad hebben, als de interfaces helemaal niet meer het web gaat zijn, of interfaces zoals we die nu kennen, maar dat het meer een soort van on-the-fly AI gegenereerde dingen zijn. Zoals wat Apple had. Heb je het al uitgebreid over Apple gehad? Over die features. Maar ze hadden in ieder geval eens een feature. Ik zal het maar heel kort noemen dan. Die ene feature waarbij je dan als je bijvoorbeeld een e-mail krijgt van Jantje. En die zegt, hey, wil je trouwens, wil je in de kroeg voetbal gaan kijken? Of wil je naar het park op het grote scherm kijken? En hoe laat zullen we afspreken? Zullen we al in de middag beginnen en dan nog eten? En waar heb je dan zin in? Hamburgers of pizza? En... ga je erheen met de auto of de fiets en wil je daarna bij mij slapen, bij wijze van spreken. Dus even, je krijgt zo'n mail en dan hebben ze dan die AI van Apple genereert dan in plaats van dat je een helemaal verhaal moet typen en zo genereert hij gewoon knoppen voor al die, om antwoord te geven op al die vragen. En dan druk je op die knop en dan schrijft op de achtergrond de e-mail.
Nou.
En ja, weet je, dat soort interfaces is gewoon, eigenlijk is het een soort van micro-applicatie die on the fly gegenereerd is voor jou. En als hij dat gaat doen, ja, dan kun je wel... Ik vraag me dan af, wat is de rol van Ruby on Rails in zo'n soort wereld? Weet je wel? Kan alsnog als een soort van API-provided ding of zo. Maar ja, het is gewoon zo anders dan wat we nu doen. Dat de relevantie er gewoon misschien niet is. Om dat dan in Ruby on Rails te willen doen of zoiets.
Nee, precies. Snap ik. Ja.
Verder nog platform choice... gedachten.
Ja, ik ben benieuwd of er op een gegeven moment wat mensen over gaan stappen. Uiteindelijk waarschijnlijk niet dan, maar het zou wel grappig zijn.
Mm-hmm.
Maar
ik ben ook wel benieuwd. Hè.
Ja, nou ja, het is nog wel een interessante vraag, maar het antwoord erop wordt denk ik misschien wat te lang voor deze aflevering. Maar ik kan me in ieder geval noemen en dan...
zien we wel waar het schip staat.
Ja, precies. Want ja, je hebt natuurlijk die twee platforms en die bedienen nu ook voor een gedeelte een overlappende markt, maar ook voor een gedeelte een apart stukje, zeg maar. Mm-hmm. Dus volgens jullie platforms zal ongetwijfeld in Nederland veel groter zijn en ja. Dat van Escapa in Frankrijk.
Mm-hmm. En in Spanje en in Portugal.
Ja. Maar uiteindelijk gaat het dus... ten eerste is er überhaupt... Want ja, de keuze is dus gemaakt. Maar hoe gaat het er dan in de praktijk uitzien? Wanneer gaat het andere platform offline? En wanneer vervangt dan jullie platform alles? En hoe gaat dat migratietraject een beetje in zijn werk?
Dat is eigenlijk relatief... onduidelijk en aan zeer veel nadenken, werken en onderzoek onderhevig het antwoord. Maar het algemene idee is dat in ieder geval de eerstvolgende stappen zijn om die compatibility te creëren tussen die twee platformen. Dus wat features bouwen die we willen houden in het uiteindelijke platform. Dus het uiteindelijk gemerged platform, zeg maar. Dan moeten we even goed nadenken over welke. We hebben nu bijvoorbeeld een analyse gedaan. Welke features zijn aan de ene kant en aan de andere. En hoe zit het verdienmodel aan beide kanten er in elkaar is net anders. En dan. Dus wat willen we eigenlijk dat het uiteindelijke resultaat is? En dan moeten we dus de Rails-applicatie daarop vormen. Dat het dus in die eindstate is. En dus even kort door de bocht gezegd, gewoon de features bouwen die ontbreken, bij wijze van spreken. Laten we het maar even zo noemen. Dus dat is een eerstvolgende stap. En dan in dat migratietraject, dus een deel zit er ook in dat bijvoorbeeld op beide sites staat content. Dus we hebben op beide platformen staat van blogpost. En beide sites hebben informatie die gevonden wordt. Of dan er zit ook een SEO-waarde aan beide platformen. Dus er staan allerlei links van allerlei plekken staan er heen. En dan moet je ook migreren. Dus je probeert eigenlijk die SEO-waarde te capturen die er is. Door de juiste redirects te maken of door de juiste content over te nemen en dan ook proberen diezelfde SEO-waarde te creëren. Dan moeten dat soort migratie bestaat er ook nog. En dan heb je ook nog migratie van gewoon een camper die op het ene platform staat, moet ook die bijvoorbeeld bij je Skype staat, moet ook bij ons erop staan. Maar dat is eigenlijk redelijk recht toe recht aan. En dan moet je zorgen van dat die velden in eerste instantie overeenkomen. Of dat je een goede mapping kunt maken van die database-velden. En dan kun je in principe zou je die gewoon kunnen importeren en overzetten. Maar ja, dan heb je bijvoorbeeld. Wat doe je dan met lopende boekingen? Weet je wel? Van kunnen mensen dan totdat die boeking afgelopen is, gewoon nog klikken op de links en komen ze dan bij het oorspronkelijke platform terecht. En gaan alle nieuwe boekingen bijvoorbeeld alleen nog maar naar het Rails platform. En dat is een beetje van die dingen die je gewoon eigenlijk per case moeten uitzoeken. Maar we denken dat het wel. Dat het wel tot 2 jaar kan duren om dat allemaal rond te hebben. Dus op zich is het een flinke klus. Maar ja, misschien moeten we om de een of andere reden wel. Ja, misschien moeten we om de een of andere reden wel echt keihard of zo. Dan verandert het een beetje van. Wat is onder druk is alles vloeibaar.
Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon het belangrijkste dat het aanbod erop staat.
Ja.
En als je dan wat features mist, ja, dat is. Ja, dat is
nee, ideaal, precies. En er zijn ook gewoon features die je misschien niet meer wil. Hè? Dus ook al zijn die er. Dat,
nee, je moet ze sowieso
wel echt goed analyseren.
Ik zou niet inderdaad. Dit is zulke momenten zijn de ideale. Moment om eens na te denken over. Om gewoon een beetje een opruimactie.
Wat wel interessant is. Wij hebben geen mobiele applicatie voor reizigers. En die hebben altijd wel gewild. Maar we hebben nooit echt kunnen bewijzen. Voor ons wat de potentie daarvan zou zijn. Dus wat de potentiële upside zou zijn van die mobiele applicatie. En bij Yascapa hebben ze een hele goede mobiele applicatie. Die is heel veel, waar heel veel boekingen uitkomen. Dus een deel van die discussies is ook geweest van, ja, nee, maar we moeten wel echt een mobiele app hebben. Die moeten jullie dan bouwen. En dan vragen ze, ja, weet je, wij hebben hem ook al die tijd niet gebouwd. Omdat we niet konden bewijzen dat het nodig is. Maar ja, nu moet je wel die mensen die dus nu die Yascapa app hebben. Die willen we gewoon kunnen blijven gebruiken. En dan moet je hem wel bouwen. Maar dat is bijvoorbeeld eentje die je misschien niet één op één had overgenomen. Puur omdat hij op zichzelf nodig is. Maar gewoon door de situatie. Maar bijvoorbeeld een feature die je Yascapa heeft die wij niet hebben. Zoeken op de kaart. Als je een kaart kunt zien waar die campers staan. Maar ja, bij een camper is dat wel minder relevant dan bijvoorbeeld bij Airbnb. Dan wil je gewoon weten waar ligt dat ten opzichte van alle. Van het strand of van alle dingen die ik wil kunnen bekijken. Ja, precies. Weet
die camper ga je gewoon ophalen en dan ga je mee op pad.
Maar ja, tegelijkertijd.
Het voordeel van dat ding dat er wielen onder zitten.
Ja, maar ja, het kan ook weer zo zijn dat als je bijvoorbeeld alleen maar met plaatsnamen moet werken en een straal, dan mis je misschien ook wel campers. Omdat je dan denkt, ah ja, net buiten die straal waar ik even rondscrollen, weet je wel. Of ja, ik hoef. Kijk, als je bijvoorbeeld je gaat naar Utrecht en dan zeg je, nou oké, okay, ja, dan typ ik wel een plaats onder Utrecht in, of een straal van Utrecht. Maar je zou ook onderweg naar Utrecht een camper kunnen ophalen. En dat met een kaart kun je dat allemaal veel sneller even verkennen dan dat je dat gewoon met plaatsnamen kunt doen. Maar ja, tegelijkertijd, we kunnen niet moeilijk A/B testen dat heel die feature met die kaart bouwen en dan kijken wat dat doet ten opzichte van zonder kaart, weet je wel? Dat soort dat soort AB-testen, ja, dan ben je weet ik veel lang bezig om dan een fatsoenlijke kaartfeature te bouwen voordat je daar elke keer achter kunt komen. Maar ja, nu is de vraag, hoeveel prioriteit heeft het bouwen van zo'n kaartfeature dan? Ook als dus je schapen heeft, maar wij niet. Wat is belangrijk? Er moeten allemaal dat soort vraagstukken gaan er nu komen. Dat is op zich wel interessant allemaal. Maar nee, ik ben in ieder geval erg blij dat het Ruby on Rails geworden is. Omdat belangrijk vind dat het Ruby on Rails is. Maar ik denk gewoon dat het de juiste technologie is.
Vind je stiekem ook wel een beetje belangrijk.
Ja, persoonlijk doet het me echt vrij weinig, weet je wel. Want er was een... Voor het Rails team had ik het voor het team erger gevonden. Sowieso dan voor mezelf. We hadden ook gewoon ideeën voor wat we konden gaan doen met het Rails team. Als dat niet de keuze was geweest. Maar ik had het gewoon voor het bedrijf de verkeerde keuze gevonden. Ik vind het veel erger dat het de verkeerde keuze was geweest dan hoe goede keuze ik het vind. Om alles in rails te doen of zo, uit persoonlijke overwegingen.
Dat is ook niet heel serieus.
Weet ik, maar het is ook wel leuk om over dat soort dingen een beetje na te denken. Ja, weet je, toch een soort van gedachte-experiment van hoe had ik het zelf gevonden als het de keuze anders was geweest. Maar op zich had ik het allebei wel oké gevonden, puur vanuit technologie gezien. Want ja, het doet me vrij weinig. Maar het zou gewoon de verkeerde keuze geweest zijn. Als zij alles in Phoenix hadden gebouwd, in Elixir, Phoenix Framework, dan had je veel meer diepgang moeten doen van hoe goed is die codebase en dan had je veel meer verkenning moeten gaan doen over hoe zit die specifieke Phoenix applicatie in elkaar en hoe zit onze specifieke Rails applicatie in elkaar, weet je wel? Maar ja, het verschil tussen als je zo'n back-end front-end split met zijn front-end framework zo is dusdanig inefficiënt dat het eigenlijk geen reet uitmaakt bijna. Dan kijk je daar niet naar. Maar met een veel, veel betere technologie was het wel een interessante technische verkenning geweest. En misschien nog wel veel moeilijkere keuze. Waar je dan achteraf misschien nog denkt, hebben we wel echt goed gekozen, weet je wel. Maar nu is dat echt zo'n no-brainer. Dat het gewoon een prima keuze is.
Ja.
Maar goed.
Ja.
Dan hebben we de volgende aflevering heel spannend nieuws, Arjan. Teaser even.
Mm-hmm.
En tot die tijd. Gegroet iedereen.
Tot de volgende.